Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Schaamteloos Randstedelijk is dé podcast voor jonge mensen in de stad op zoek naar houvast.
Iedere aflevering houden wij, Doortje Smithuizen en Per van den Brink, de jonge steling spiegelvol.
Hoe erg is de wooncrisis voor millennials? En kan je eigenlijk nog wel vlees eten?
En is natuurwijn helemaal super of is het totaal overbodige luxe?
Wij zijn jouw gids binnen de Randstedelijke bubbel. Luister nu naar onze podcast Schaamteloos Randstedelijk. Overal waar jij je podcast luistert.
Deze podcast werd opgenomen op woensdagochtend en ging woensdagmiddag online. Vlak voor de Russische invasie dus van donderdagochtend. We gaan in ons gesprek nog uit van een situatie die verschillende kanten kan opvallen. Iets wat nu al letterlijk de wereld van gisteren is. Welkom bij Buitenlandse Zaken, een podcast van Groene Amsterdammer. In deze podcast bespreken we internationale zaken en artikelen die in de Groene Amsterdammer zijn verschenen. Buitenlandse Zaken verschijnt elke 3 weken op groene.nl en op alle bekende podcastkanalen. Ik ben Rutger van der Hoeven, de buitenlandredacteur van de Groene Amsterdammer. En ik maak de podcast vandaag met Mathieu Segers, buitenlandcolumnist van de Groene en hoogleraar geschiedenis in Maastricht. Mathieu, welkom.
Hoi Rutger, fijn om er weer te zijn.
Vandaag hebben we als gast daarbij Eva Hartog, onze medewerker in Moskou. Maar eerst zullen Mathieu en ik samen spreken over Nord Stream 2, de omstreden gasleiding die vanuit Rusland rechtstreeks naar Duitsland loopt. De politieke belangen rondom die gaslijn zijn groot, zeker nu die een pion is geworden in de Oekraïne-crisis. Daarna spreken Mathieu en ik in de rubriek Historische Woorden over Emmanuel Macron, die vorige week het einde aankondigde van de Franse missie in Mali. Wat zegt dat over Frans-Afrique, de Franse positie in Afrika? En tenslotte spreken we met Eva Hartog over de huidige crisis tussen Rusland en Oekraïne. Eva zal ons uitleggen hoe deze crisis door de Russische man in de straat wordt beleefd. Maar nu eerst dus Nord Stream 2. Dat is een gaslijn die van de westkust van Rusland direct naar Duitsland loopt en een project met grote politieke implicaties. Die lijn was jarenlang onder constructie, onder voortdurende tegenwerking van de VS en die was vorig jaar dan eindelijk klaar. Maar sindsdien draalde Duitsland met het in gebruik nemen ervan, maar draalde ook met een expliciet dreigement om Nord Stream 2 af te sluiten als Rusland Oekraïne zou bedreigen. Die kogel is dan uiteindelijk nu door de kerk. Afgelopen maandag erkende Poetin de afgescheiden provincies van Oekraïne als onafhankelijke landen en Berlijn reageerde daarop door Nord Stream 2 in de ban te doen. Tja, Mathieu, Duitsland heeft heel lang geprobeerd verschillende dingen in de lucht te houden en dat is onhoudbaar geworden. Kun je iets vertellen over die Duitse positie, wat die precies was? En kun je ook zeggen of jij vindt dat bondskanselier Scholz daar te lang mee is doorgegaan?
Ja, zeker. Nou, Scholz is eigenlijk, hij heeft toch wel een radicaal besluit genomen. Maar eerst is het inderdaad belangrijk om die voorgeschiedenis een beetje te schetsen. De vorige SPD-kanselier, die zich rond de millenniumwisseling aandiende in de Duitse politiek, Gerhard Schröder, is de grote initiator eigenlijk van het Nord Stream-project samen met Vladimir Poetin, die hij toen leerde kennen. En tussen deze twee mannen is, om het in het Duits te zeggen, en zo is het ook in de pers gekomen, een Männerfreundschaft ontstaan. In het begin van dit nieuwe millennium, de 21ste eeuw. En die hebben zij eigenlijk bezegeld, die vriendschap, met het Nord Stream project. En we hebben het nu ondertussen over Nord Stream 2, maar er is dus ook al een Nord Stream 1. En Gerhard Schröder die is daar eigenlijk de grote baas van geworden, van het consortium die bouw van de pijplijn coördineert en aanstuurt. En is zo ook terechtgekomen in de oligarchische stratosfeer van Rosneft en Gazprom. Waar hij zich op zijn gemak voelt. En hij is dus ook invloedrijk gebleven op die manier in de Duitse politiek. En wat wel opmerkelijk is, en je stipte dat eigenlijk al aan, is dat Duitsland deze graat in de keel, want dat is het toch wel geworden, dat Nord Stream project, een graat in de keel van de Duitse politiek, omdat tegelijkertijd parallel aan Nord Stream eigenlijk Poetin begon met het ontplooien van een soort annexatiepolitiek. Die begon in 2008 in Georgië met de bezetting van Zuid-Ossetië. Die kreeg in 2014 een vervolg in Oekraïne door de bezetting van de Krim en de oorlog in Donbass. En nu zitten we in de volgende fase daarvan. Ondertussen is ook Wit-Rusland en Kazachstan natuurlijk aan de orde geweest. En dat wijst allemaal op het feit dat die hele regio tussen Duitsland en Rusland, zou je kunnen zeggen, om het even heel grof te zeggen, minder belangrijk is geworden via die Nord Stream pipeline, omdat Duitsland en Rusland nu rechtstreeks met elkaar zaken kunnen doen. En dat is iets wat die regio eigenlijk sinds 2007 en zeker sinds die bezetting van Zuid-Ossetië, Georgië, al voelt aankomen. En men is daar dus constant bezig geweest met partners ook in Oost-Europa om te zeggen tegen de EU en met name tegen Duitsland, dat Nord Stream project is een heel gevaarlijk project, want daarmee maak je ons als het ware een speelbal in een invloedssferenpolitiek die waar Poetin op uit is. Dus je moet stoppen met Nord Stream 2. Nou, dat was heel lang in de EU niet gedragen door andere lidstaten. Dus bijvoorbeeld Nederland en Duitsland, die pikten hun commerciële graantjes mee in het Nord Stream project de afgelopen 2 decennia. En die waren daar ook zeker niet voor. Maar langzamerhand, en zeker sinds 2019, is er in de EU toch een meerderheid van lidstaten die zegt, Nord Stream 2 is eigenlijk heel problematisch omdat het ons zo afhankelijk maakt van Poetin. En wij willen juist onafhankelijk zijn van Poetin om hem tegenspel te kunnen bieden. Bijvoorbeeld in de situatie in Oekraïne. Nou, Duitsland heeft onder Merkel jarenlang gezegd, wij doen niks aan Nord Stream 2 vanwege politieke redenen, want dat is alleen maar een commercieel project. Nederland heeft zich daar ook altijd achter geschaard, achter die lijn. Maar nu is het dus puntje bij paaltje gekomen, zou je kunnen zeggen, door de verdere escalatie van Poetin in Oost-Oekraïne. En nu is de druk op de regering van Scholz verder toegenomen de afgelopen maanden al. Ook omdat de Groenen, de regeringspartner van Scholz, eigenlijk in de verkiezingscampagne af en toe al geopperd had dat er misschien toch gekeken moest worden naar Nord Stream 2. Of dat er nog wel politiek een verstandig project was, met name geopolitiek. Nu is de druk maximaal geworden op de Duitse regering, ook omdat in de Duitse pers erg gevraagd werd, wie bepaalt nu eigenlijk de lijn van Duitsland? Is dat Scholz of Schröder? En dat kon Scholz natuurlijk ook niet over zijn kant laten gaan. En dit heeft hem gebracht tot dit radicale besluit. Daar begon ik al mee, want dat is echt wel een heel vergaand besluit en toch ook wel snel genomen na die erkenning van Luhansk en Donetsk als onafhankelijke republieken door Poetin. En dat is wel indrukwekkend, want daarmee laat Scholz wel zien dat hij echt de leiding neemt en een heel andere koers gaat varen in dit project dan de afgelopen 20 jaar is gedaan. En dus ook een hele andere Ruslandpolitiek. En misschien is het laatste wat we daarover moeten zeggen, dat en dat is een kleine kanttekening, dat het een tijdelijke opschorting is van het in gebruik nemen van Nord Stream 2. Dus er is ook nog van alles mogelijk in de nabije toekomst. En de druk vanuit Schröder zal natuurlijk toenemen om Nord Stream uiteindelijk vanwege de alle belangen die daarmee gemoeid zijn, toch in gebruik te gaan nemen de komende tijd. Maar dat gaan we zien. Op dit moment is het een radicale geopolitieke en dus niet economische beslissing van Scholz en de nieuwe Duitse regering.
Ja, je zegt heel erg veel dingen. Ik denk inderdaad, het is wel belangrijk om aan te merken dat zeg maar van in de afgelopen weken is het of maanden is het steeds zo geweest dat er heel veel woorden kwamen van het Westen richting Poetin. Van er gaat echt heel veel gebeuren. Er komen echt heel erge sancties. En er werd de hele tijd gekeken naar Duitsland. Duitsland heeft nou inderdaad precies dit project waar heel veel aan mee gemoeid is. En Duitsland was dan degene die eigenlijk aan die woorden invulling moest geven. Dus in die zin is het, zou je kunnen zeggen, logisch dat Duitsland aarzelde. Iets had van, tja, dus wij moeten zeg maar daar de punt van zijn. Aan de andere kant is het ook zo dat Duitsland wel heel erg lang is blijven zitten op dit idee. Ik vind het op zich wel interessant om erop in te gaan. Je noemde trouwens Nord Stream 1. Kijk, veel mensen zullen bij Nord Stream 2 denken, ja, dat is duidelijk politiek, een heel slecht idee. Maar er loopt gewoon een lijn naast die al in gebruik is. Dat is Nord Stream 1. Die is onder andere gekickstart door Mark Rutte. En daar is de GasUnie is daar een partner in. Dus die stroomt gewoon. En ik hoop hoop dat ik denk dat heel veel mensen in Den Haag en andere plekken hopen van ja, laat niemand op een gegeven moment zeggen van ja, wat dat Nord Stream 1 is dat dan eigenlijk ook niet zo'n goed idee. Maar goed, die loopt. Dus GasUnie zit daarin. In Nord Stream 2 zit Shell, de, ja, zou je kunnen zeggen, politieke brekenbeen van 2022, de politieke magger van voorheen. Maar goed, die politiek die je noemde, die zag Scholz en veel mensen in de SPD als een soort verlenging van een hele lange openheid naar Rusland, die begonnen is in de jaren 70, een Oostpolitiek. En Schröder wist dat ook heel lang te verkopen als iets wat belangrijk was voor Duitsland, waarbij Duitsland in de geschiedenis ook had laten zien dat het zeg maar een slimmere, een betere weg had gevonden dan de Verenigde Staten van die confrontatiepolitiek, dat zij juist de lijn openhielden naar Rusland, claimde ook een soort succes van die openheid naar Rusland, van die Oostpolitiek, door te zeggen, ja, in de jaren 80 veranderde de Sovjet-Unie heel erg, dat kwam onder andere door onze openheid. Maar ja, dat is dus toch onhoudbaar geworden. En daarmee is de Amerikaanse visie op dit soort economische contacten dominant geworden. Van je moet ze op strategische momenten inzetten als wapen. Iets wat Duitsland helemaal niet wilde. En waar ja, Scholz nu toch inderdaad toe gedwongen is, zoals jij zei.
Ja, ik ben het met die analyse in de grote lijnen helemaal eens, Rutger. Kijk, wat je ziet, en dat is toch wel eigenlijk heel cruciaal om te onderstrepen, is dat inderdaad de politiek van openheid heel lang is vanuit Duitsland, maar ook vanuit de Europese Unie gezegd, Rusland is Rusland en Rusland blijft op de kaart liggen waar het ligt. Dus wij moeten ons daar als Europa toe verhouden, want het is een directe partner in de nabije buurt. Waar wij ons als Europa van de Europese integratie bevinden. Dus we moeten dat doen door af te keuren als er dingen niet goed gaan in dat Rusland van Poetin. Maar vooral ook tegelijkertijd, en Angela Merkel was daar ook de verpersoonlijking van, de zogeheten, zoals Bismarck dat nog noemde vroeger in Duitsland, de draad naar Sint-Petersburg, die moet wel intact blijven. En dat is nu dan de draad naar Moskou. En die dubbele politiek is altijd gevolgd door de Europese Unie, een beetje onder regie van Merkel, hoewel die in de laatste jaren van haar kanselierschap al een beetje de grip begon te verliezen, want zij was niet meer de onomstreden lijn naar Moskou, via welke er stille diplomatie gevoerd kon worden om Poetin bij zinnen te houden, zou je kunnen zeggen. Want er was sinds 2019 al een beweging in de Europese Unie, het is ook belangrijk om dat even te benoemen, die zei eigenlijk dat Nord Stream project dat moet onder Europese regelgeving komen, EU-regelgeving. Dat kan geen bilateraal project blijven. Daarvoor is het politiek veel te precair. Nou, Duitsland wilde daar niet aan. Wist zich altijd gesteund in de stemmingen in de Raad van Ministers door Frankrijk, die stilzwijgend de Duitse lijn steunde en daardoor een blokkerende minderheid had om Nord Stream onder Europese richtlijnen te brengen. Nou, in 2019 heeft Macron die lijn verlaten en heeft hij gezegd van ik steun de Europese Commissie in haar ambitie om Nord Stream onder Europese regelgeving te brengen. En dat was eigenlijk de eerste hele harde trap onder de knie, zou je kunnen zeggen, om het in voetbaltermen te zeggen, tegen het Nord Stream project. Dat begon toen te wankelen, want het was duidelijk dat Duitsland ondertussen geïsoleerd begon te staan. Ja, landen als Nederland en Oostenrijk steunden het nog, maar daar was het wel zo'n beetje mee gezegd. En dat Nord Stream 2 dus ook politiek begon te worden door die actie van Macron. En in de jaren 2019, 2021, met name in de context van de hele crisis rond Navalny, zijn vergiftiging en de Wit-Russische opstand, de opstand in Belarus vanaf zomer 2020, begon zelfs bondskanselier Merkel af en toe te zeggen, misschien moeten we nadenken over Nord Stream 2, of dat nog wel een goed idee was. Maar iedere keer als ze dat zei, volgde daarop een enorm lange periode van zwijgen. Want het was eigenlijk een taboe in de Duitse politiek om het daar echt over te gaan hebben, omdat iedereen wist hoeveel belangen ermee gemoeid waren en hoe diep dat project ook, vergeet dat niet, verankerd zit in de Duitse politiek via de vertrouwelingen van Schröder, oude ministers die allemaal baantjes hebben, grote bedrijfsbelangen vanuit Duitsland die ermee gemoeid zijn, bouwprojecten in Oostzeehavens enzovoorts. Dat gaat tot in de lokale politiek van Mecklenburg-Vorpommeren, waar de SPD sinds jaar en dag de scepter zwaait. Dus van het hoogste politieke niveau van de kanselier tot het lokale politieke niveau is dat hele Nord Stream project verankerd in Duitsland. Dus het betekent echt een enorme draai dat Scholz dit nu zo duidelijk eigenlijk buiten werking stelt, in ieder geval voorlopig. En het is wel interessant om te zien wat daar verder nog van gaat komen, zoals jij ook al suggereerde, Rutger. Misschien dat op een gegeven moment ook Nord Stream 1 nog wel ter discussie gesteld wordt.
Ja, en wat heel interessant is, zeg maar aansluitend op wat je hier opbrengt, is die lijn van de Groenen. De Groenen die zeggen, hebben als speerpunt van nou, Duitsland moet duurzamer, maar eigenlijk als verlengde daarvan komen ze met een best wel radicale visie op het buitenlandbeleid. Zij zeggen nou, het is overduidelijk dat als we ons onafhankelijk maken van gas, dan hoeven we ook niet tegen Rusland zo lang vriendelijk te doen als Rusland dreigt om zijn buren binnen te vallen. Dus die vergroening van Duitsland is tegelijkertijd geopolitiek. Die grijpt ook al die belangen aan die jij nu zegt. Dus heel veel mensen worden daar direct door geraakt. En de Groenen die hebben nu ook bewerkstelligd dat de Duitse regering fondsen aan Oekraïne gaat geven om te vergroenen. En daarmee wordt eigenlijk het duurzaam maken van Europa wordt tegelijkertijd een heel geopolitiek project onder leiding van een partij die je in principe zou zien als niet primair zo gericht.
Nee, inderdaad. Dat is heel die hele Green Deal en zeker de Duitse uitwerking daarvan en ook in de regio, die is nu ook geopolitiek aan het worden. De kosten van deze sluiting van Nord Stream 2, die worden wel heel moeilijk voor Duitsland. Want Duitsland heeft dat gas nodig als een soort transitie naar de echte groene economie waar ze op koersen met deze regering. Die tussenperiode is gas echt cruciaal. En als die prijzen oplopen tegen de achtergrond van de ook al oplopende inflatie, dan wordt dat wel echt een hele grote uitdaging in de economische sfeer voor de Duitse samenleving. Maar je hebt helemaal gelijk. Wat nu gevolgd wordt door Scholz is eigenlijk de lijn van de groenen. En dat is op zichzelf ook heel opmerkelijk en belangrijk om vast te stellen. Annalena Baerbock heeft in de aanloop naar de Duitse verkiezingen, is zij de enige geweest die gedurfd heeft om het woord Nord Stream te noemen. Zij is toen eigenlijk meteen neergesabeld, ook door de pers van wat is dit allemaal voor naïef gepraat. Maar vooral door de andere politieke partijen, CDU, CSU, maar zeker dus ook de SPD, die hebben gezegd dit moet geen verkiezingsthema zijn. Hè? Dus toen is het taboe verklaard. En nu zou je kunnen zeggen, dit is de zoete wraak van Annalena Baerbock, want Scholz doet nu precies wat zij eigenlijk suggereerde en waarvoor ze gekapitteld werd in de aanloop naar de Duitse verkiezingen. En dat is op zichzelf inderdaad heel opmerkelijk. Het geeft ook aan hoe centraal die vergroening komt te staan. Niet alleen als een economisch en sociaal-economisch thema, van hoe verdeel je de kosten in een land, maar ook als een instrument van de geopolitiek, zoals je aangeeft, Rutger. Ja. Dat moeten we blijven volgen.
En vergeet niet, het is ook de wraak van Donald Trump, hè, want die heeft heeft hij geprobeerd, of heeft de Amerikaanse regering onder hem geprobeerd om dit project te blokkeren, te saboteren. Er kwamen sancties onder andere tegen Nederlandse bedrijven, maar ook tegen allerlei andere Europese bedrijven en Amerikaanse die met dat project te maken hadden. Donald Trump die werd over dat project verteld en die zei van de Germans are very bad. En zei dat dit afgelopen moest zijn. Maar ja, dus hij heeft uiteindelijk hier zeg maar wel zijn zin gekregen. Is dat inderdaad Trump's wraak, denk je?
Ja, ik denk dat je hier wel kunt zeggen. Dus je kunt natuurlijk heel veel dingen zeggen over Donald Trump. Maar Donald Trump probeerde Duitsland en daarmee de hele Europese Unie in een positie te brengen waarin zij moesten kiezen of delen tussen Nord Stream en NAVO. En dat heeft hij zeker aan het einde in het laatste jaar echt geprobeerd om helemaal op scherp te zetten door Nord Stream keihard af te keuren als iets wat waanzinnig was, bij wijze van spreken, van de Duitsers. En inderdaad, dan voegde hij er altijd aan toe, the Germans are bad, they're very bad. In de sfeer dat hij zei van, hè, zij zijn uit op een hegemonie in Europa en dit is een van hun instrumenten om die tot stand te brengen. En daar moeten wij tegen zijn. Amerika heeft ook, en dat gaat nu ook in versneld tempo door, natuurlijk altijd het alternatief geboden. Iets wat voor hen zelf ook commercieel interessant was, namelijk vloeibaar gas. Wat voor een groot gedeelte uit de VS kan worden geïmporteerd door Europa. En dat is een project, denk ik, wat nu misschien wel vleugels zal krijgen doordat Nord Stream 2 stilgezet is. En misschien ook wel een soort nieuwe impuls kan geven aan de transatlantische band die toch een beetje tanende is, maar nu natuurlijk in alle hevigheid moet worden gerevitaliseerd in antwoord op de politiek van Poetin. Dus wie weet gaan we daar ook snel bewegingen zien in die vloeibare gasmarkt. En die is misschien ook wel belangrijk voor de rest van Europa als een alternatief.
Ja, want zeg maar om eventjes weer terug te keren naar het politieke. De dreiging voor Oost-Europa, voor Polen en die andere landen, die zien zij erin van nou, Rusland sluit zich direct op gas aan. Dan kunnen wij veel makkelijker worden afgesloten van gas. Dat is ook een belangrijke dimensie in de oorlog met Oekraïne. Daar loopt Zeker. Nu een belangrijke lijn doorheen naar West-Europa. Die lijn zelf was trouwens ook onderwerp van heel groot politiek getouwtrek tussen de Verenigde Staten en West-Europa. Dus West-Europa wilde graag die lijn door Oekraïne werd aangelegd naar vanuit Siberië naar Europa toe. Dat was toen al heel veel gedoe. Er werd dat werd bondgenoot tegen bondgenoot werd dat. De Amerikanen hebben hem opgeblazen volgens een soort bekentenis van een geheim agent. Het is niet zeker, maar dit is dus eigenlijk in herhaling. En dit is het nieuwste hoofdstuk, zou je kunnen zeggen. En zoals je al aan het begin van het gesprek zei, het is tijdelijk. Dus we weten nog niet hoe de toekomst van Nord Stream 2 eruit gaat zien.
Nee, maar het is inderdaad zo dat die gaspijpleidingen, het is een hele belangrijke dimensie van de geopolitiek. En daar gebeurt alles wat je je voorstelt bij high politics, inclusief sabotage. Want dat is inderdaad vanaf begin jaren 2000 aan de orde van de dag geweest. In juist die zone die nu eigenlijk zo kwetsbaar gemaakt wordt door de politiek van Poetin. Die loopt van het Balticum tot aan Georgië en Kazachstan.
Tja. Heerlijk om te volgen. Dankjewel, Mathieu. En dan nu historische woorden. Onze rubriek waarin we een citaat bespreken van een politicus uit de afgelopen weken dat zomaar historisch zou kunnen worden. We luisteren naar Emmanuel Macron, de president van Frankrijk.
Notre empreinte doit se réduire, comme nous l'avons fait au nord du Mali. Enfermant trois de nos emprises à Kidal, Thessalie et Tombouctou.
Ja, het is een heel kort fragment uit een hele lange speech eigenlijk. En die speech die bestond eruit dat, in dit citaat zijn we in Macron, dat Frankrijk zijn positie gaat verminderen in 3 missies in Mali. Hij noemt dan de namen daarvan. En het was een heel lang betoog waarin Macron wilde suggereren dat hij helemaal niet iets radicaals besliste en alleen maar dingen versnelde die al lang op de agenda stonden. Maar ja, links en rechts werd dat overal geïnterpreteerd als een Frans afscheid van Mali en eigenlijk daarmee een soort Frankrijk dat op zijn schreden terugkeert uit Afrika, een continent waar het al decennia lang een hele grote vinger in de pap heeft. Mathieu, hoe zie jij dat?
Ja, dit is toch wel heel vergaand en verrassend. Frankrijk heeft altijd inderdaad niet alleen een mission civilisatrice gehad, maar ook nog een echte focus op Afrika als een gebied wat eigenlijk toch francofoon voor een groot gedeelte zou moeten zijn. En zeker daar de Sahel met Mali is een erkende Franse stronghold, zou je kunnen zeggen, op het Afrikaanse continent. Dat wordt nu toch opgegeven. En ik denk dat dat wel interessant is om te registreren in het kader van alles wat er op dit moment gebeurt. We hebben heel lang gedacht dat we na de Koude Oorlog in een nog steeds geordende wereld leefden. Maar die geordende wereld van het multilateralisme en de oude, zou je zeggen, vertrouwde relaties met het buitenland vanuit Europa, die is toch in hoog tempo heel ongeordend aan het blijken. En daar hoort dit eigenlijk ook bij, want tegelijkertijd met die Franse terugtrekking zijn er natuurlijk kapers op de kust in de Sahel. Daar rijdt een Wagner-groep rond die door Rusland gesponsord wordt. Daar zijn Chinese belangen niet ver weg. Dit is toch wel opmerkelijk en iets wat toch ook wel zorgen baart, vind ik.
Ja, en je noemde China en Rusland, de kapers op de kust. Het doet op een bepaalde manier denken, zou je kunnen zeggen, aan Afghanistan. Het werd soms Frankrijk's altijd oorlog genoemd. En die term die refereert ook naar Irak en Afghanistan. Het is duidelijk dat Franse belangen daar groot zijn. En dat Frankrijk ook belang had, zou je kunnen zeggen, om die positie groot te houden. Tegelijkertijd was het ook een soort bloedende wond. Er bleven Fransen doodgaan. Er bleef Frans geld naartoe gaan. Maar het ging helemaal niet goed met die antiterreurmissie. Radicale groepen daar kregen grotere voet aan de grond. En eigenlijk heeft Frankrijk er, zou je kunnen zeggen, toch op een bepaalde manier geen zin in. Wil werken met landen die met Frankrijk willen werken. Frankrijk zag te weinig steun in de regio daarvoor. Dus ik zie het toch ook wel als een vrij grote stap.
Ja, het is opmerkelijk. Het klopt helemaal wat je zegt. Dus het is in zekere zin een rationele beslissing. Maar het is ook een onderdeel van een herschikking. Van de wereldverhoudingen in een hele cruciale regio.
En misschien ook wel mentaal, want Frans-Afrique is tegelijk politiek en economisch, maar ook heel erg een mentaal iets. Frankrijk is heel erg verweven, geeft de leiding, maar misschien neemt Frankrijk daar toch afstand van.
Ja, wie weet. Misschien wordt het van Frans-Afrique Eurafrique, wat de Fransen de jaren 50 al lanceerden als een soort van nieuw stadium van hun mission civilisatrice. Het zou wel passen bij de agenda van Macron, maar we gaan het zien.
En dan nu, Rusland en Oekraïne. We zagen deze week de Russische president Vladimir Poetin 3 kwartier college geven over de Russische en Oekraïns geschiedenis. Met als kern dat die twee dingen hetzelfde zijn. Er is geen Oekraïne en het lijkt erop alsof hij die geografische fout misschien wel wil rechtzetten. Als het nu niet is, dan misschien op een moment in de toekomst. Eva Hartog is virtueel bij ons aangeschoven in Moskou. Eva is journalist, ter plekke medewerker van de Groene Amsterdammer. Eva, hoe is het daar in Moskou?
Ja, behoorlijk rustig. Dat klinkt een beetje raar misschien, gezien het feit dat wij ons zo erg bezighouden met de dreiging van een oorlog. En Rusland eigenlijk op de drempel staat van een oorlog met buurland Oekraïne. Maar in Moskou is het een beetje business as usual. Dus mensen proberen zich echt heel erg af te schermen voor wat zich in de politiek afspeelt. Je ziet er geen massale anti-oorlogbeweging, maar ook geen golf van enthousiasme. Het is een beetje stilletjes eigenlijk. De kalmte voor de storm misschien, maar dat gaan we zien.
En dat, zeg maar, die spanning, het is natuurlijk wel zo dat het zal er toch voortdurend in het nieuws over gaan. Hoe beleven, zeg maar, de Russische man in de straat, hoe beleeft hij dat verhaal?
Ja, je moet je voorstellen dat dit al een hele lange aanloop heeft. Dus dit speelt al vanaf december. En eigenlijk de hele maand december en ook een groot deel van januari merkte je echt dat Russen zich er niet mee bezig hielden. Dat ze zich eigenlijk aan het afsluiten waren voor waarover geschreven werd, voor eigenlijk die waarschuwingen die vanuit het Westen kwamen, vooral van de Amerikanen kwamen over mogelijke invasie. Daar werd hier een beetje lichtvoetig over gedaan. Dat werd weggelachen als iets van naïeve westerlingen of eigenlijk het Westen probeert Rusland te provoceren. Maar er komt absoluut geen invasie, er komt geen oorlog. En je ziet dat die stemming nu langzamerhand omslaat. Maar zoals ik al zei, proberen Russen zich er echt voor af te sluiten. Dus je hebt helemaal gelijk dat het in de staatsmedia uitsluitend hierover gaat, natuurlijk. Maar dan heel erg vanuit het perspectief van er vinden verschrikkelijke dingen plaats in Oost-Oekraïne. Rusland moet ingrijpen. De Russisch-talige bevolking daar wordt eigenlijk onderworpen aan een genocide. Dus dat verhaal wordt heel erg naar buiten gebracht. Maar heel veel Russen kijken ook geen staatsmedia of geen staatstelevisie meer. Dus die sluiten, heel veel van mijn kennissen bijvoorbeeld en mijn vriendengroep, die sluiten zich volledig af voor het nieuws. En dat is al langer zo, maar nu ook. En ze hebben een beetje het gevoel van, ja, wij kunnen de situatie in eigen land niet beïnvloeden, ook niet op het wereldtoneel. We zien het wel, ik ga ondertussen gewoon door met mijn leventje en fingers crossed kan ik me daarvoor blijven afsluiten. Tegelijkertijd wel een belangrijke kanttekening is dat je merkt dat waar gewone Russen zich nog het meest zorgen over maken, de economische toestand is. Dus eigenlijk situatie. Dus ze verwachten dat dit geen goed nieuws is voor de Russische economie, voor de roebel. En dat dat op die manier toch zich een weg zal vinden naar hun eigen levens. Maar tot het zover is, is het een beetje een soort ver van mijn bed show. En Russen proberen dat ook vooral zo te houden. Ze willen eigenlijk het liefst het niet weten, want het is slecht nieuws. En van slecht nieuws hebben ze al heel veel gehad de afgelopen jaren. Dus ja, het is een beetje strijdvogelpolitiek. Je kop in het zand steken en maar hopen dat het toch niet zo ver komt uiteindelijk.
Maar ja, het stel nu dat het wel zover komt en zo direct gaan de Russische tanks over de grens. En niet met een paar, maar gewoon met heel erg veel. Dan zal de struisvogelbenadering, die werkt dan niet meer. Hoe zullen veel Russen dat beleven? Denk je dat dat een schok zal zijn? Dat ze dat ervaren als toch een beetje in het bos in te zijn gestuurd qua informatie? Of denk je dat zij dat zien als iets wat onvermijdelijk is en wat nou eenmaal moest gebeuren vanwege de westerse houding in dit conflict?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk eigenlijk een combinatie, een cocktail van dat alles. Dus er heerst wel echt een gevoel dat het Westen dit mede heeft uitgelokt. En niet alleen sinds december, door dus naar buiten te komen met al die waarschuwingen, maar eigenlijk al jarenlang, sinds het eind van de Koude Oorlog, is er een lange, lange, lange aanloop geweest naar dit moment, waarop eindelijk het Westen en Rusland tegenover elkaar staan. En als je kijkt naar peilingen, je hebt hier nog één onafhankelijk peilingbureau, het Levada Centrum, gelukkig bestaan zij nog, die overigens zijn bestempeld als buitenlands agent. Dus misschien duurt dat ook niet lang meer. Maar goed, als je kijkt naar hun onderzoek, dan blijkt dat ongeveer de helft van de Russische bevolking zo niet meer inderdaad denkt dat Amerika, de NAVO, volledig de schuld draagt, de verantwoordelijkheid heeft voor de escalatie in spanningen nu. Dus, en Rusland niet. Dus als je gewoon even kijkt naar de percentages, dan denkt ongeveer 3% van de Russische bevolking dat Rusland hier een aandeel in heeft. Dus het is juist, het Westen is de agressor. Het Westen komt naar ons toe en wij moeten ons daartegen verdedigen. Dat is een beetje de voedingsbodem die hier al veel langer bestaat. Die hier al veel langer is. Dat aan één kant. Tegelijkertijd willen Russen geen oorlog. En vooral niet met Oekraïne. Je merkt echt dat men zich hier ongemakkelijk voelt bij het idee. En dat vooral niet willen. Maar ja, er is wel een soort van idee dat het onontkoombaar is. Dat Rusland een oorlog in wordt getrokken. En dat gewone Russen geen invloed kunnen uitoefenen op hun eigen politiek. Dus op de situatie binnen eigen land. Maar dus ook niet op het wereldtoneel, op de internationale politiek. Dus Russen voelen zich hulpeloos om deze situatie op de ene of andere manier te beïnvloeden. Vanuit de Russische eigenlijk propaganda, vanuit het Kremlin, wordt er nu heel erg duidelijk de afgelopen week een switch gemaakt van het verhaal. Dus het eerste verhaal was, het Westen maakt zich onterecht zorgen. Invasie, welke invasie? Dat werd compleet belachelijk gemaakt. En nu zie je heel erg dat de focus ligt op, wat ik al net zei, de zogenaamde genocide in Oost-Oekraïne. En Rusland die daar als een soort peacekeeper op vredesmissie de orde moet gaan herstellen. Want anders zouden er tienduizenden, honderdduizenden mensen dood kunnen gaan, bij wijze van spreken. Dus er wordt echt een soort apocalyptisch beeld geschetst. En ik denk ook, los van wat er de komende dagen, weken gaat gebeuren, dat heel erg de lijn is die Rusland blijft aanhouden. Niet meer zozeer dat historische verhaal waar Poetin het over had, waarin hij gewoon het bestaansrecht van Oekraïne totaal ontkent, maar meer de situatie nu is urgent. We moeten nu ingrijpen. Huppakee, we gaan de grens over met onze troepen en met ons materieel.
Ja, Mathieu, als we straks naar de huidige situatie gaan en die Russische, dat nieuwe perspectief. Ik wil jou toch even vragen naar dat historische deel. Ik bedoel, Jij als historicus, het is een beetje een grote vraag, maar dat Russische verhaal van nou, de Koude Oorlog is nooit afgelopen. De Verenigde Staten hebben een heel groot aandeel in de huidige crisis. Hoe kijk jij er tegenaan als historicus tegen die vraag van ja, de Koude Oorlog is altijd doorgegaan? Is dat te simpel? Is dat deterministisch? Of hoe beleef jij dat?
Nee, dat is zeker niet te simpel, denk ik. Zeker als je... Ik sluit heel erg aan bij het verhaal wat Eva net hield. Als je kijkt naar wat Poetin eigenlijk al heel vroeg naar voren heeft gebracht als een westerse provocatie, is het NAVO-bombardement op Kosovo in 1999. Maar dat was natuurlijk ver voor de bezetting van Zuid-Ossetië. Dat was ver voor de annexatie van de Krim. Dat was 10 jaar eerder. En hij heeft gezegd, kijk, daar is het Westen, heeft daar als het ware zijn ware gezicht laten zien. Ze hebben onder het mom van een vredesmissie een land gebombardeerd, dat een broederland is van Rusland, een partner, Servië. En daar een hele provincie op die manier afgescheiden, Kosovo. Dat is niet erkend door Rusland, dat land. Hè. Dat is heel lang een heel problematische regio geweest. Of het nou wel of niet een land was. In dat opzicht is het internationaal rechtelijk, bij wijze van spreken, vergelijkbaar met de situatie nu in Donetsk en Luhansk. Waar dus sommige landen dat erkennen, andere niet in de slipstream van Rusland. En dat patroon, daarvan heeft Poetin steeds gezegd, kijk, dat is niet het Russische patroon. Het Westen is begonnen met die invloedssferenpolitiek aan de randen van de Europese Unie. En wij hebben dat gezien en wij zijn daardoor bezorgd geraakt. En hij heeft iedere keer opnieuw dat voorbeeld aangehaald om te zeggen, kijk, ik ben niet begonnen met deze politiek. Ik reageer vanuit Russisch belang. En je kunt daar 1001 vragen bij stellen of dat echt klopt. Maar je kunt tegelijkertijd vaststellen dat wat hij doet inderdaad in dat opzicht consistent is. En ook de manier, zoals Eva het nu omschrijft, hè, de vredesmissie, naar de Donbass om daar rust en stabiliteit te brengen en een genocide waarvan verkondigd wordt dat die er is in Rusland, te voorkomen. Dat lijkt natuurlijk heel erg op de retoriek die de NAVO gebruikt in zo'n situatie als in Kosovo destijds. Dus daar zit denk ik een heel belangrijk punt wat we aan de westerse kant te weinig zien. Daar komt nog iets bij, want je zou ook nog kunnen zeggen dat eigenlijk de Verenigde Staten ook op allerlei andere manieren toch Rusland geprovoceerd heeft. En bijvoorbeeld hè, de regeringen Bush junior, die hebben best wel huisgehouden in de regio in de zin van het plaatsen van een raketschild in Polen en Tsjechië, dat zogenaamd ter defensie zou zijn van mogelijke Russische agressie. Het aanhalen van de banden met Oekraïne en Georgië en hun als het ware warm maken voor een NAVO-lidmaatschap op een hele actieve manier. Dan nog eens een keer de financiering van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen onder het mom van democratiebevordering, wat vaak ook oprecht was en door NGO's gebeurde, maar wat allemaal geregistreerd is in Rusland als dit is invloedssferenpolitiek vanuit het Westen. En daar moeten wij onze eigen invloedssferenpolitiek tegenoverstellen. Dat kan niet anders.
Ja, als ik daar iets aan mag toevoegen, want ja, dit is inderdaad helemaal het Russische verhaal. Maar ik woon hier al 8 jaar en wat je heel erg ziet is dat historische revisionisme van waar Poetin mee bezig is, hij zit op verschillende sporen tegelijkertijd. Dus hij is ook een pragmaticus, hij gebruikt het verhaal wat voor hem op dat moment het meest handig is. Dus inderdaad, het verhaal sinds de Koude Oorlog, maar tijdens zijn speech bijvoorbeeld op maandag, waarin hij dus verklaarde dat Rusland inderdaad Donetsk en Luhansk als onafhankelijk zou erkennen, daarin ging het juist heel erg over de vroege Sovjetperiode. En haalde hij opeens Lenin aan. Ik zat te kijken met een Russische kennis van mij, een jonge fan van de Netflix-generatie. En hij zat hoofdschuddend te kijken naar die speech van Poetin. Van, hé, Lenin? Wat heeft Lenin hier nou mee te maken? En het is op het ene moment heeft hij het over inderdaad, Oekraïne is geen land. Oekraïne is puur door de Bolsjewieken opgericht als staat, omdat dat toen even handig uitkwam. Dus nu in het verlengde daarvan heeft Oekraïne nog steeds geen bestaansrecht. Op een ander moment heeft hij het weer over inderdaad NAVO, de NAVO. Kosovo komt er nog even bij kijken. Dus hij pakt een beetje, hij snoept eigenlijk van elk historisch verhaal wat af om te rechtvaardigen waar hij mee bezig is. En, maar goed, dat terzijde, heel veel Russen zijn het met hem eens en zijn daar ook vatbaar voor. En zeker als je weer teruggaat naar die peilingen, als je kijkt wat de Russische bevolking vindt, heerst er wel het gevoel dat Amerika is out to get Russia, is bezig met het ondermijnen van Rusland op verschillende manieren. Door inderdaad revoluties te steunen in buurlanden. Amerika zal niet stoppen met dat soort van evil plan. Dus Rusland moet zich daar wel tegen verzetten.
Maar Eva, nog een vraag, want ik vind het heel interessant hoe Poetin nu te werk gaat. Jij zegt inderdaad, hij schakelt op al die niveaus en is heel pragmatisch in welk narratief hij als het ware gebruikt om dingen te rechtvaardigen. Sommigen zeggen, hij is langzamerhand in verwarring. Hij staat enorm onder druk. Hij heeft ineens haast. Hij had nooit haast, want hij was langzaam aan het schaken in die regio. Nu lijkt het alsof hij overhaast allerlei dingen doet. Hoe schat jij dat in? Wat is de visie bij jou? Is er inderdaad twijfel over of dit nog wel past in zijn lijn van de afgelopen bijna 20 jaar? Of dat hij nu ineens allerlei overhaaste dingen aan het doen is in een soort van verwarring?
Ja, dat is zo'n goede vraag. En eigenlijk de vraag waar wij correspondenten en politicologen nu al wekenlang mee bezig zijn. Want met het voorspellen van elke mogelijke volgende stap van Rusland, van Poetin eigenlijk, bedenk je allerlei scenario's. En het ziet er naar uit alsof hij nu eigenlijk voor het minst logische scenario gaat. Dus we snappen de logica eigenlijk niet meer. Want het erkennen van Luhansk en Donetsk, van die separatistische gebieden, is niet bepaald in het voordeel van Rusland. Als je doel is dat Oekraïne zich niet aansluit bij de NAVO, waar dus het verhaal oorspronkelijk over ging, waar Poetin mee kwam, dan werkt dit averechts. Moskou heeft al de facto controle over die regio's. Dus dat is heel moeilijk te verklaren. En het ziet er, ik weet dat natuurlijk niet. Ik ken Poetin helaas niet persoonlijk. Maar wat je wel ziet, ook tijdens die toespraak op maandag, is dat Poetin zich steeds emotioneler lijkt uit te laten. En ook in de afgelopen maanden en in het afgelopen jaar heeft hij een paar historisch getinte hele lange artikels geschreven, uiteenzettingen. Er wordt gezegd dat hij echt geobsedeerd is door de geschiedenis. En dat corona, dat is een andere theorie die parallel loopt, COVID, dat alleen maar erger heeft gemaakt omdat zijn kring heel klein is geworden. Hij sluit zich af zelfs van zijn adviseurs. En ik zag laatst iemand op Twitter posten van als een van de minst of meest onderschatte consequenties van COVID is dat Poetin waarschijnlijk opgesloten heeft gezeten in een kamer vol met geschiedenisboeken. En dit is wat eruit komt na 2 jaar. Maar goed, die isolatie heeft hem misschien geen goed gedaan. Maar inderdaad, het ziet er naar uit dat hij het gevoel heeft dat dat inderdaad nu moet gebeuren en niet per se het hoofd koel houdt.
Ja, om hierop aan te sluiten, ik zag dat Navalny daarop reageerde door hem seniel te noemen en een groep senielen. Eva, jij moet me misschien maar uitleggen hoe het kan dat Navalny nog twittert. Ik begrijp niet hoe dat kan, maar hij gebruikte trouwens in een tweet die ik las, als die dan inderdaad van hem is, het woord dotard, wat wel grappig is, want dat is een woord wat ook al eerder Kim Jong-un gebruikte. En ja, toen werd er in het Westen, in Amerika, zo gekeken. Wat is een dotard? Oh ja, dat staat kennelijk in Google Translate als iemand die seniel is. Dat kende ook hier niemand. Maar Navalny gebruikt nu hetzelfde. Maar die zegt dus, ja, hij is een beetje seniel aan het worden. Ik zag dat meteen
dat
werd geëchoed in de... Nee, dat zei jij niet. Nee, dat zei Navalny. Maar dat werd meteen geëchoed in de Britse pers van ja, Poetin die lijkt een beetje het misschien niet helemaal op een rij te hebben. En dat is natuurlijk ook onderdeel van een soort, ja, zou je kunnen zeggen, informatieoorlog. Een hele interessant aspect van het huidige moment. Want de Verenigde Staten en Groot-Brittannië en in andere westerse landen is heel veel informatie beschikbaar, met name door de Amerikaanse regering de hele tijd naar buiten gegooid over wat Rusland aan het doen is. Met al die duizenden troepen naar de grens, wat de implicaties zijn, wat de overwegingen van Poetin zijn, dat er vervalste video's worden voorbereid en dergelijke. Een soort nieuwe stap in die informatieoorlog. En er wordt wel geschreven, ja, dit is het Amerikaanse antwoord op de desinformatieoorlog van Rusland, door er een informatieoorlog van te maken. Hoe ziet dat er vanuit Moskou uit? En hoe kijk jij tegen die analyse aan, Eva?
Ja, het is een hele vreemde situatie. En vooral in december en januari, toen er constant eigenlijk deadlines werden in de media werden gepubliceerd. En werden voorspeld van die dag gaat er een volledige invasie plaatsvinden van Oekraïne. En het leek ons zo onwaarschijnlijk. Het leek echt een parallele planeet te zijn. En de Biden-administratie heeft natuurlijk een eigen strategie. Maar vanuit Russen zelf gezien heeft dat wel het beeld gevoed dat eigenlijk het Westen of de westerse media niet weten waar ze het over hebben. Dus dat, voor Russen is dat heel lastig. Want ook Russen die zich wat kritischer verhouden tot het Kremlin, niet per se Poetinisten, die vinden het lastig om hier nog wat uit wat soeps van te maken. In de zin van, je hebt als Rus al heel veel te maken, eigenlijk uitsluitend te maken met propaganda. Verklaringen die je niet kan verifiëren, er wordt iets geroepen, Amerika is de boosdoener, slecht zegt, zegt. En opeens eigenlijk neemt het Westen bijna die tactiek over. En dat is, ik vind dat wel risicovol. De vraag is of dat heeft gewerkt of dat werkt, dat laat ik terzijde. Maar vanuit de Russische bevolking gezien heeft dat eigenlijk het beeld versterkt dat het Westen geen haar beter is, om het een beetje te chargeren, dan Rusland. En dat westerse media niet per se voorzichtiger met informatie omgaan of betrouwbaarder zijn dan de eigen media. En dat versterkt heel erg dat cynisme wat heel veel Russen dus al hebben. Ik vind dat wel een lastige tactiek. En voor mij persoonlijk als correspondent, als journalist, was het ook heel moeilijk. Omdat je moet maar aannemen op basis van bronnen die niet worden gedeeld, die niet publiek worden gemaakt, dat dat Rusland inderdaad op het punt staat om Oekraïne binnen te vallen. Goed, de afgelopen week is die inschatting iets wat veranderd, omdat je ziet dat Rusland inderdaad echt hele agressieve stappen zet. Maar het is eigenlijk een moeras geweest van informatie, desinformatie, zonder de instrumenten om die informatie ook te kunnen verifiëren. Dus het is echt, ik heb dit nog nooit eerder meegemaakt en ook niet rondom de annexatie van de Krim, toen duidelijk was wat eigenlijk feit en fictie was. Nu ligt dat veel dichter bij elkaar.
Ja, ik zag jou, Mathieu, knikken toen Eva zei dat het haar een riskante strategie leek. Wat is jouw gedachte daarover?
Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Want eigenlijk wat we gezien hebben, en ik denk dat Eva het heel goed omschreven heeft, is een soort bluffpolitiek met informatie. Dus Biden heeft zich laten verleiden om in het spel van Poetin mee te gaan. Ja, en als je gaat bluffen, ja, je weet wie de uberbluffer is. Ik bedoel, dat is sinds 2008 duidelijk. En zo kan Poetin misschien ook wel extra geprovoceerd zijn. Dat zullen we nooit zeker weten. Maar ik vind het ook een hele risicovolle strategie die vooral uitwerkt in de termen van binnenlandse populariteit. En dat maakt het nog cynischer. Dus het heeft Biden goed gedaan in de binnenlandse politiek, maar ten koste waarvan? Hè, van heel veel ruis, verwarring en onduidelijkheid in de internationale politiek. En dus ook een veel minder geloofwaardige piste van multilateralisme. En dat was toch de westerse lijn. Dus in die zin is het inderdaad een grote gok.
Ik denk dat we ook niet moeten vergeten dat het Kremlin, Poetin, de totale controle heeft over de media in Rusland. De propagandamachine, zoals we dat noemen. Dus eigenlijk maakt het niet uit of nu het Westen gelijk krijgt of Biden gelijk krijgt. Er wordt toch wel een manier gevonden om het zo te spinnen, alsof het nu opeens urgent is dat Rusland Oost-Oekraïne moet binnengaan. Dus het nieuws van gisteren is men vandaag al lang vergeten. Dat kan zo met eigenlijk binnen een seconde gewoon 180 graden gedraaid worden en niemand die daar vraagtekens bij zal plaatsen. En nog heel even teruggaand op de vraag over de timing. Waarom doet Poetin dit nu? Daar zijn ook weer natuurlijk heel veel verschillende verklaringen voor. En we weten ook niet wat het is. Maar dat jaar 2024, het eind van Poetins volgende termijn zit er aan te komen. De transitie waar men het altijd over heeft. Wat gebeurt er dan? Geeft hij de macht over aan iemand anders? Blijft Poetin president? Dat speelt misschien mee in zijn gedachtegang. En Oekraïne is een obsessie van hem. Ook een persoonlijke obsessie. Dus het is al lang duidelijk dat hij is gechauffeerd. Hij ziet het als een persoonlijke belediging wat zich nu in Oekraïne afspeelt, of dat Oekraïne zich heeft afgezet van Rusland. En dat is iets wat hij hoe dan ook, zolang hij leeft, gaat willen rechtzetten op zijn manier. Dat is één. En ten tweede hoor je ook heel veel politicologen hier met die banden hebben met de presidentiële administratie zeggen dat de gedachtegang die daar heerst is dat vroeger of later krijgt Rusland te maken met sancties, met die confrontatie met het Westen. Dat gaat vroeger of later gebeuren. Dus je kan het maar beter nu doen, terwijl het Westen afgeleid is door COVID, terwijl Biden onpopulair is, Amerika kampt met een existentiële crisis. Doe het liever nu, get it over with, dan een beter moment komt er niet, bot gezegd.
Ja. Als nu inderdaad Rusland tot die invasie overgaat, ja, wij nemen dit op woensdagochtend. Ik zet er maar even bij, want misschien is het al aan de gang als de luisteraar dit hoort. Maar we hopen natuurlijk van niet. We gaan dat met z'n allen heel scherp in de gaten houden natuurlijk. Eva, Mathieu, heel erg bedankt.
Dankjewel.
Luisterde naar Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. U hoorde Mathieu Segers vanuit Maastricht, Eva Hartog vanuit Moskou en Rutger van der Hoeven vanuit Amsterdam. Deze podcast werd gemaakt door Giselle Meijnlief. Dank voor het luisteren. En als u meer van ons wil lezen of abonnee worden van de Groene Amsterdammer, ga dan naar www.groene.nl.